Goedemiddag gemeente, namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in de leerdienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Jelle Sijbesma en ik ben ouderling van dienst. De voorganger vanmiddag is Bart Gijsbutsen, het orgel wordt bespeeld door Atte Hoop. De muzikale bijdrage wordt verzorgd door Junji Kovac op de piano. Er zijn twee collecten, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor kerk en eredienst. En we maken u attent op de zendingsbussen in de hal. De bloemen zijn vanmorgen na de ochtenddienst als groet van de gemeente gebracht naar mevrouw Ina en naar de heer Wim. Vanmorgen is stilgestaan bij het overlijden van 3 gemeenteleden. Op 21 januari overleed broeder voorheen wonende. Op 23 januari overleed broeder Dikte en broeder Albert. Namens de kerkenraden wens ik u een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen nu Psalm 78, vers 1 en 2. hartelijk welkom. Deze eerste van een nieuwe serie leerdiensten Torah en Evangelie, waarin we ons verdiepen in de lezingen die op Sabbat in de synagoge aan de orde waren. Dat was gisteren Sidra Beshalach, naar de eerste woorden van dit Bijbelgedeelte, Beshalach, hij zond, of hij liet vertrekken, of hij deed uitgeleiden. In deze beroemde Sidra, die loopt van Exodus 13 vers 17 tot en met Exodus 17, gaat het over de uittocht uit Egypte, de achtervolging door Farao, de doortocht door de Rietzee, de gebeurtenissen bij Mara en Elim, het water uit de rots en het gevecht tegen Amalek. Vorig jaar hebben we deze Sidra nog helemaal niet behandeld, nog helemaal niets daarvan. Dus verdiepen we ons nu voor het eerst in de Joodse uitleg van dit gedeelte. En zoals ik eigenlijk steeds heb gedaan, ik beperk me dan die eerste keer ook maar weer tot het allereerste stukje van de Sidra. In dit geval dus Exodus 13, vanaf vers 17 tot 22. Over dit gedeelte heb ik niet zoveel literatuur gevonden, maar wat ik gelezen heb was weer fantastisch. En dat bedoel ik in dubbele zin. Aan de ene kant denk ik, wat zijn die rabbijnen in hun uitleg toch rijk aan fantasie. Aan de andere kant raak ik tegelijk onder de indruk van hun uitleg. Die is diepzinnig en fantastisch om over na te denken. Het gedeelte van vandaag voerde mij naar een van mij totaal onbekende legende, de legende van Serach. We weten dat lang niet alles wat Israël mondeling doorgaf aan volgende generaties in de Bijbel is opgeschreven. Maar dit verhaal is toch wel weer heel bijzonder. En net als ik dan begin te denken, in de voorbereiding, dit is toch wel heel ver gezocht, realiseer ik me opeens dat de boodschap van deze legende in de hele Bijbel aanwezig is. En de verrassing is compleet als ik de boodschap van deze legende dan ook opeens signaleer in het Nieuwe Testament, waardoor die nieuwtestamentische tekst plotseling een lading krijgt die ik er nog nooit achter had gezocht. Fantastisch dus. Ik hoop dat u, dat jij daartegen kunt. Ik hoop dat je er ook plezier aan beleeft. We lezen nu als aanvangstekst die eerste woorden uit deze Sidra Beshalach. Toen hij het volk had laten vertrekken, de farao, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. Laten we samen bidden. Vader God, dank u wel dat we hier weer mogen zijn in deze bijzondere leerdienst. Dank u wel dat die doorgaan, dat zoeken naar die verhouding tussen Oude Testament, Nieuwe Testament, kerk en synagoge, dat zoeken als kerk ook naar onze wortels en naar de traditie waarin uw zoon, toen hij op aarde kwam, leefde, waarin hij leerde denken, waarin hij de discussies voerde, waarin hij zo ingewijd was, want hoe lief had hij uw Torah. Wij bidden u, leid ons door uw geest, ook in dit middaguur, help ons te horen, te verstaan, en kom met uw geest opdat we het ook zelf een plek kunnen geven, kunnen toepassen in ons eigen leven. Wees ons zo nabij en genadig in Jezus' naam. Amen. We lezen nu de Heilige Schrift uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 2, vers 36 tot 38. Lucas 2, vers 36 tot 38. Er was daar ook een profetes, Hanna, dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoog bejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. En op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding, de verlossing van Jeruzalem. En dan uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het slot van hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11, vers 33 tot 36. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. We zingen nu lied 293, vers 3 en 4. Gezang 293, vers 3 en 4. En dan dat gedeelte uit Exodus 13, vers 17 tot en met 22. En we zingen daarna voor de uitleg Psalm 68, vers 7. Psalm 68, vers 7. Exodus 13, vanaf vers 17. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te zullen doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd, en dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. Nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen. Overdag in een wolkkolom, 's nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor en 's nachts de vuurzuil. En zalig wie het woord van God horen en het ook van harte bewaren. Halleluja. Laten we maar gelijk met het meest vreemde beginnen. Als de uittocht uit Egypte op handen is, beseft Mozes dat die bevrijding niet compleet is zonder dat het gebeente van Mozes, van Jozef, meegaat. He, niet waar? In Genesis kunnen we lezen dat Jozef, dat het volk Israël bezworen had om te doen. Hij wist van de belofte aan Abraham: vreemdeling zal je nageslacht zijn in een vreemd land, maar na 400 jaar zal God hen uitleiden. En zo had Jozef dus tegen zijn broeders vlak voor zijn dood gezegd: God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn gebeente van hier met jullie meenemen. En die eed die de broeders daarop aan Jozef hebben afgelegd, die moet nu worden vervuld, anders maakt het volk een valse start. En Mozes gaat daar werk van maken. Maar waar moet hij zoeken? Na 400 jaar. Luister naar deze uiterst merkwaardige midrash. Terwijl de kinderen Israëls bezig waren de Egyptenaren van hun bezittingen te ontdoen, Exodus 12, vers 36, ging Mosje op zoek naar het gebeente van Jozef. En hoe wist hij waar Jozef was begraven? Het was Sirach, de dochter van Aser, die Mosje de plek wees waar Jozef begraven was. Ze zei hem: de Egyptenaren hebben een metalen doodskist gemaakt en hebben hem in de Nijl laten zakken. Hetgeen ze gedaan zouden hebben, zodat ze nog lang zouden profiteren van Jozefs zegen. Mosje ging staan aan de oever van de Nijl en riep: Jozef, Jozef, de belofte die God heeft gedaan aan Abraham, onze vader, is bezig om waarheid te worden. Eer de eeuwige, de God van Israël, en vertraag onze bevrijding niet, want we worden teruggehouden door jou. Kom tevoorschijn, anders achten we ons van onze eed aan jou ontslagen. Daarop kwam de kist van Jozef omhoog. Het gekste is niet eens het slot van deze midrash. Het gekste is die Sirach. Wie is deze Sirach die Mozes helpt om het gebeente van Jozef te vinden? En dat zoek je dan op in een Bijbelse encyclopedie. Ik weet ook niet alles, al die namen in de Bijbel. Ik zoek het op in een Bijbelse encyclopedie. Dan blijkt deze dochter van Aser 3 maal met namen voor te komen in de Bijbel. Voor het eerst in Genesis 46. Daar wordt ze genoemd onder degenen die met Jacob naar Egypte trekken. In Numeri 26 staat ze echter ook genoemd als een van degenen die uit Egypte naar Kanaan zijn weggetrokken. Dat is wel 400 jaar later. En tenslotte wordt deze dochter van Aser nog eens genoemd in 1 Kronieke 7. Als verteld wordt wie er in het beloofde land gingen wonen. Dan ben je op zijn minst weer 1 generatie verder. Heeft zij het eeuwige leven of zo? Intrigerend ook hoe de naam van deze vrouw in al die tijden klinkt. Je kunt het thuis allemaal opzoeken. Te midden van al die namen van mannen. De Bijbel is bepaald niet scheutig met het noemen van vrouwennamen. En als dat dan toch gebeurt, en zo iedere keer heel precies in deze Bijbelgedeelte, dan is er iets mee aan de hand. En we vinden dat bij oude Joodse commentatoren terug. Sirach is legendarisch bij hen. En ze verschijnt voor het eerst in de Joodse uitleg als verteld wordt dat de broers van Jozef uit Egypte terugkeren naar huis. En die hebben het er dan met elkaar over hoe ze hun vader nu moeten vertellen dat Jozef nog leeft. Want Jacob denkt dat Jozef dood is. Verscheurd door een dier. Zo hadden die broers dat immers aan hun vader verteld. En hoe is dat niet? Voor Jacob en voor ieder die een kind verliest. Wat dat betekent. Zijn zoon is in zijn herinnering nooit ouder dan 17 jaar. Nog altijd is hij voor hem die mooie, dromerige jongen met zijn feestgewaad aan. De doden worden niet ouder. Hoe is het de broers nu te moede? Meer dan 20 jaar lang is Jozef uit hun gezichtsveld verdwenen, al zal hij in hun gedachten wel hebben rondgespookt. En nu moeten ze hun vader die oude misdaad opbiechten. En hoe zal hij daarop reageren? Zal het bericht niet meteen een dodelijke schok voor de grijsaard betekenen? Hoe ga je dit vertellen? Als ze bijna thuis zijn, het hoofd vertelt de Joodse traditie. Als ze bijna thuis zijn, ontmoeten ze een meisje dat op een luit speelt en daarbij zingt. En Aser herkent haar al van verre. Het is zijn dochter, Serach. Daar ligt de oplossing. Haar zullen ze het verhaal vertellen en zij zal het aan haar grootvader Jacob in liedvorm voordragen. Door elkaar pratend vertellen ze haar: je moet weten, je oom Jozef is opgestaan. Dat wil zeggen, nou ja, hij was eigenlijk helemaal niet dood, maar hij leeft nog. En hij leeft niet alleen, maar hij is ook nog eens onderkoning in Egypte en hij redt de hele wereld. We zijn bij hem geweest in Egypteland en hij heeft zich aan ons bekendgemaakt en hij heeft gezegd: ik ben het. En hij heeft ons toegesproken en gezegd dat hij wil dat we hem allemaal achterna komen, jij ook. Kun jij daar poëzie van maken? Een lied over maken? En dan moet je dat voor je grootvader Jacob gaan zingen. De beroemde schrijver Thomas Mann, die kent dit verhaal en hij heeft dat lied van Serach opgenomen in een van zijn boeken, in het boek Jozef und seine Brüder, geschreven zo rond 1935. En wie Weinreb kent, F. Weinreb, die schrijft over haar in zijn boek De Bijbel als Schepping. Enfin, zo vertelt de overlevering dus hoe Serach brengster wordt van de blijde boodschap van een opstanding, van een verlosser, van nieuw leven. Jozef zal immers de geschiedenis van zijn familie en van de wereld ingaan als een groot verlosser. Serach, de dochter van Jacobs achtste zoon, Aser, is de aankondigster van deze verlosser. Van de achtste zoon, de dochter. Acht is, zoals u weet. Weinreb hangt er ook gelijk weer een paar pagina's aan. Maar acht is, zoals u weet, in de Joodse traditie verbonden met de achtste dag. De eerste dag van een nieuwe week. De eerste dag van een nieuwe schepping. En het getal acht is ook verbonden met gezalfde Messias. In een andere midrash vinden we dan een belangrijke toevoeging. Jacob is Serach, zijn kleindochter, eeuwig dankbaar en hij belooft haar dat ze niet zal sterven, maar direct bij God zal worden opgenomen. Zoals later gebeurt met Elia. En zo wordt ook van Serach verteld. Serach, Elia, zij leven als het ware eeuwig. Ze kunnen zomaar op aarde verschijnen. Je kunt een stoel gereed zetten bij de maaltijd voor het geval Elia komt. Maar je kunt kennelijk ook meemaken dat Serach verschijnt om te vertellen wie de verlosser is en dat de verlosser komt. Zij weet wie de ware verlosser is en zij weet wie een valse Messias is. Zij leeft eeuwig. Zij leeft voor het aangezicht van God. Maar tegelijk verschijnt ze op aarde om op bepaalde momenten verleden, heden en toekomst aan elkaar te verbinden. Zoals ze doet bij Mozes. Omdat Mozes dezelfde taal gebruikt als Jozef 4 eeuwen daarvoor, God zal naar ons omzien, of God ziet naar ons om, zegt de Joodse traditie dat Serach aan het volk Israël Mozes heeft aangewezen als de nieuwe verlosser. Hij verbindt het verleden met de toekomst. Omdat zij de belofte aan Jozef in het verleden wil verbinden met het heden en de nieuwe toekomst, vertelt zij aan Mozes waar Jozef begraven ligt. Serach is als het ware het vlees geworden geheugen van Israël. Zeg ik verkeerd? In Joodse kring staat ze symbool voor het eeuwige geheugen van Israël. Zij helpt de woorden en daden van God gedenken om daar nieuwe toekomst mee te openen. Want, zoals een basisregel is in het Jodendom, vergeten is ballingschap, herinneren is verlossing. Zij herinnert aan en zij verkondigt de weg die God gaat naar de bevrijding. En zo verschijnt ze in de Bijbel op de meest vreemde tijden. Er worden nog andere momenten aangewezen in de Bijbel dat ze verschijnt. Ga ik nu niet op in, maar zo verschijnt zij steeds. Er moet volgens de Joodse overlevering steeds een Serach, een dochter van Aser, in Israël aanwezig zijn om iemand die zich als verlosser, als Messias aankondigt, eerst te keuren. Loopt die persoon wel in het verlengde van het spoor in het verleden? Neemt hij zijn plek wel in die geschiedenis die God gaat en die God maakt? Pas na een test door Serach kan een verlosser als werkelijk door God zelf geroepen worden geacht. Ja, wat een fantasie, hè? Wat een fantasie. Die rabbijnen, die kunnen er wat van. Ja, totdat ik opeens bedenk. Hé, maar daar wil ik toch iets van. En dan in christelijke boeken duik. Want was daar ook niet ergens een dochter van Aser? Waar duikt die op? En ik lees bij Lucas over een vrouw uit de stam Aser, een weduwe op hoge leeftijd die God onafgebroken diende in de tempel met bidden en vasten dag en nacht. Wie is zij? Een dochter van Fanuel, staat er dan specifiek bij. Wat betekent dat, een dochter van Fanuel? Ik lees in een christelijk commentaar, ik ben nu in de christelijke boeken gedoken. De naam Fanuel is waarschijnlijk een erenaam voor vooraanstaanden onder het Joodse volk, waardoor het begrijpelijk is dat Anna of Hanna in haar hoge ouderdom nog steeds naar haar vader werd genoemd. Ja, wacht even. Wie is er nu wel te begrijpen en niet te begrijpen? Wie zit er nou te fantaseren? Deze christelijke commentator zal waarschijnlijk, of de rabbijn. Want Fanuel kennen wij toch ook als Peniel. En Peniel, Fanuel, betekent toch aangezicht van God? Dus Lucas heeft het over een vrouw die een dochter van Aser is en die leeft voor het aangezicht van God. Een dochter van Aser die dus het eeuwige leven heeft. En op welk moment duikt deze dochter op? Op het moment dat een Messias, een verlosser, moet worden aangewezen. Deze dochter van Aser kwam bij Maria staan, die Jezus op de arm droeg, en zij loofde God en sprak over hem tot allen die voor Jeruzalem verlossing verwachten. Hadden niet juist tevoren Zacharias en Maria in hun lofzangen naar aanleiding van de geboorte van Jezus niet ongeveer dezelfde termen gebruikt als die uit Genesis 50 vers 25 en Exodus 4 vanaf vers 29, waar en Jozef en Mozes het hebben over God heeft omgezien naar zijn volk? Het wonderlijke feit doet zich voor dat Jezus door zijn moeder en zijn oom in beide lofzangen wordt aangekondigd als de Messias. In bewoordingen die in de Joodse overlevering voor een dergelijke aankondiging vereist waren. Opdat hieraan, aan die bewoordingen, de dochter van Aser de juiste verlosser zou kunnen identificeren. En die identificatie volgt dan in de tempel waar Anna, Hanna, Jezus herkent en erkent als de werkelijke verlosser van zijn volk Israël. Hij zal lopen in het verlengde van het spoor van het verleden. Hij neemt zijn plek in de geschiedenis die God gaat en die God maakt. Hij is en zal zijn de man van de achtste dag. De man van de nieuwe wereld. Gods volk wordt uitgeleid door deze verlosser, zingt, zegt de dochter van Aser. Ja, en wat zijn dan? De volgende gedachte. Wat zijn dan de voetsporen waarin de ware Messias moet treden? Wat is dan de weg naar de verlossing? Welke lessen uit het verleden helpen ons iets over de weg naar de nieuwe toekomst te zeggen? Wat zegt ons Serach, het eeuwige geheugen van Israël? Nou, eigenlijk niets anders dan wat we daarnet hebben gelezen in die eerste woorden van de Sidra. Toen hij het volk had laten vertrekken, de farao, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. Over die woorden wordt in het Jodendom diepzinnig gesproken, diep nagedacht. Waarom voerde God hen niet over de kortste weg naar het beloofde land? Ze konden wel eens spijt krijgen, zegt God in de tekst, als ze moeten vechten tegen de Filistijnen. Met andere woorden, ik weet niet of ze er sterk genoeg voor zijn. Ik weet niet of ze er rijp voor zijn. En de Joodse traditie voegt daaraan toe: stel je voor dat God het nou wel had gedaan, en stel dat het ook nog was gelukt. Dat betekent een Israël zonder doortocht door de Rode Zee, geen tocht door de woestijn, geen Mara, geen Elim, geen gevecht tegen Amalek, geen openbaring bij de Sinaï, geen, noem allemaal maar op. Zouden ze dan de Torah in het beloofde land zelf hebben ontvangen? Maar zou dat dan dezelfde Torah zijn geweest? Maar de antwoorden die je daarop kunt verzinnen zijn allemaal speculatief. Want, zegt vers 18, God kiest voor de omweg. De weg naar de verlossing is de lange weg. Van de omweg. Wat heet omweg? Had Jozef nu niet op een andere manier onderkoning in Egypte en redder van de wereld kunnen worden? Moest dat nou via het verraad van zijn broeders verkocht worden als slaaf, een gevangenis, eenzaam zijn in een vreemd land? Vraag: zou Jozef zo'nzelfde onderkoning zijn geweest als hij dat allemaal niet had meegemaakt? Of hoort het juist bij de Torah dat je zulke wegen gaat op weg naar de verlossing? Had Jezus nu niet op een andere manier verlosser, redder van de wereld kunnen worden? Moest dat nu door onmiddellijk na de doop de woestijn ingevoerd te worden, verzocht worden door de duivel, lijden onder onbegrip, verraden worden, in de steek gelaten worden door je discipelen, gekruisigd worden? Vraag: zou Jezus zo'nzelfde Messias zijn geweest als hij die weg niet was gegaan? Of hoort deze weg juist bij de Torah? Hoort het bij die God die, naar Jezus' eigen woord, niet op zichzelf wilde blijven, maar die zijn woord, zijn Torah, als een zaad in de aarde liet vallen om daar te sterven, verloren te gaan. En zoveel vrucht te dragen. Wat een omweg. En noem al die omwegen uit de Bijbel en in levens van mensen maar op. Sirach, dochter van Aser, kent het geheim van de verlossing, kent de betekenis van de omweg. Zonder omweg geen rijping, zonder de omweg geen groei in spiritualiteit. Wij willen wel graag direct naar de top. Wij willen geen pijn en ellende. Maar de meeste mensen die spiritueel rijp zijn, zijn mensen die juist in pijn en ellende gerijpt zijn. Het volk dat uiteindelijk het beloofde land binnengaat is niet hetzelfde als het volk dat Egypte heeft verlaten. Het volk dat binnengaat is gerijpt door de doortocht door de Rode Zee, Mara, Elim, leven met het woord van God, onderweg door de woestijn, enzovoort. Je zou kunnen stellen, de weg waar langs is voor God minstens zo belangrijk als het doel. Juist, en dat zijn mijn laatste woorden, juist op die weg waar langs, daar wordt geleerd. Het verandert degene die die weg gaat, maar het heeft ook effect op degenen die deze pelgrim ontmoeten. Door de omweg worden plotseling ook heel veel anderen erbij betrokken, of ze dat nu zochten, wilden of niet. Stel dat Israël geen weg was gegaan onder de volkeren der aarde. Wat had dit volk dan eigenlijk met ons? En wat hadden wij dan eigenlijk met hen? Maar zij gingen onder ons en tussen ons door. En zij maakten daarbij hun processen door en wij de onze. Wij bezondigden ons aan hen of wij bereiden hen vreugde. En Sirach, het geheugen van Israël, weet dat nog allemaal. En zij en wij zullen zien, Israël en wij, wie wij doorstoken hebben. God kiest niet voor de kortste weg. Maar juist zo worden we er allemaal totaal in betrokken. Er wordt een weg gewezen door God, die niet onze keuze is en zeer omslachtig lijkt. Maar die langste weg zal blijken de beste weg te zijn, Gods weg naar zijn toekomst. Op die weg vermenigvuldigen zich je vragen. Paulus, zo ingewijd als hij was, stelt in Romeinen 9 tot en met 11 eindeloos vragen bij die weg die God gaat. Maar hij erkent tegelijk het gelijk van de dochter van Azer. Gods omweg naar een nieuw bestaan. En hij wil net als zij tenslotte alleen maar zingen van die weg van de verlossing. Hoe onuitputtelijk is Gods rijkdom, wijsheid en kennis. En hoe onnaspeurlijk, onbegrijpelijk zijn zijn wegen. Maar één ding is zeker, zo gaat de eeuwige en Israël en ons voor. Zo gaat hij voor ons uit naar zijn toekomst. Amen. Dankjewel. Een kort moment om aan elkaar een vraag mee te geven, om nog verder over na te denken, een opmerking mee te geven. En nog vragen, opmerkingen. Niet is ook goed, het is allemaal goed. herhaal even de opmerking van in de eerste plaats wordt gezegd van ja, dat weten we ongelooflijk weinig. Maar dat geldt voor mij net zo, joh. Ik bedoel, ik begin op zo'n vrijdag hier weer aan te trekken en denk ik, wat is dit nou allemaal weer? En tegelijk wordt gezegd van ja, heeft dan wat je ziet, ook in de recente geschiedenis van Israël, dat lijden onder de volkeren, heeft dat hier allemaal mee te maken? Ja. Op de een of andere manier zal het allemaal iets te maken hebben met die weg, met die ongelofelijke omweg. Ja. Gemaakt is van, is het bijna niet iedere keer zo dat het juist de woestijn is en dat misschien wel dé plek is voor de Heere God waarin hij kan spreken, Bemidbaar in de woestijn, zit ook Dabar in, wordt gezegd, het spreken van God. Ik geloof dat we daar een keer met Bemidbaar ook een keer iets van hebben gezegd. Weet je, ik denk, Serach zou natuurlijk zeggen, ja, zo is dat ook. Hè? Maar tegelijk, het is niet iets waar je aan moet wennen. Je moet toch iedere keer weer de vraag stellen van, hoe kan dat nou toch? Hè? Waarom in de woestijn? Maar het heeft te maken met die weg die God gaat, met die omweg die hij maakt. En het is, dat heb ik begrepen van die legende van Serach, het is ook een criterium. Dus ook dit kun je onmiddellijk ook weer toepassen op de Messias Jezus. Is hij het wel? Ja, na de doop onmiddellijk de woestijn in. Dus het heeft iets te maken met een weg die God gaat. En die iedere keer zich op een bepaalde manier repeteert. Maar ook een hele grote beweging is. Ja. Laat het allemaal rustig landen. Ja? Ik ga de diaken het woord geven voor de voorbeden. Pieter.
De opbrengst van de diaconiecollectus van vandaag gaat onder andere naar het Jaffa-project voor kansarme Joodse en Arabische kinderen. En de diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen die werken aan projecten zoals deze. En dat zij zich door ons als gemeentes gesterkt weten en gesteund weten in zowel gift als gebed.
Dankjewel. We gaan danken en bidden, dat mag ik steeds doen met woorden die door de voorbereidingscommissies voor deze, met de voorbereidings voor deze dienst, die door hen zijn gemaakt. Bij de voorbeden gebruiken we responsie A. Dus op de voorbeden reageren we een aantal keren met responsie A. Laten we bidden. Trouwe Vader in de hemel, met eerbied en diep ontzag komen wij tot u om u te danken voor uw goedheid en om u te prijzen voor uw wonderbare wijsheid en kracht en wonderlijke wegen. Dank u dat we mogen meelezen met Israël. Dank dat wij uw zoon mogen kennen. Vandaag opnieuw met hem verbonden zijn in de viering van het avondmaal. U leert ons zijn voetspoor te kennen en te herkennen. U die voor uw volk een pad baant, een weg door de zee van de geschiedenis. Wij bidden u voor Israël vandaag om uw licht en wijsheid, Verlos het van alle boze machten, van binnenuit en van buitenaf, opdat het zal zijn licht voor de volken, menorah. Geef vrede voor Jeruzalem. Zo zingen en bidden wij samen. Heer Jezus, u roepen wij aan als het licht van de wereld. Leer ons u te volgen en wij zullen in de duisternis niet meer wandelen. Wij vragen u, vergeef ons elke dag dat we te weinig uw licht uitstralen. Beziel ons met uw geest, dat ons licht en het licht van de menorah vanuit uw volk mogen samenvallen. Zo bidden wij u samen. Heer onze God, we bidden u voor mensen die het moeilijk hebben in deze tijd. Een tijd van crisis op vele gebieden. Wees met hen die op de vlucht zijn. Die een asiel, een schuilplaats zoeken. Wees ook met hen die daadwerkelijk hulp proberen te bieden. Maar die ook zelf overspoeld kunnen worden door zoveel leed en handen tekort komen. Wilt u ook hier en nu uw wonderlijke omwegen gaan met mensen en breng ons thuis in uw toekomst. Zo bidden wij samen. Hoor ons als we ook in de stilte onze eigen gebeden bij u neerleggen. In naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden hebt u nu gelegenheid om uw gaven te geven, zowel voor diaconie als kerkrentmeesters, kerk- en eredienst. En we zingen tot slot met elkaar staande lied 292, gezang 292. Thank you. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.